Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Van een 6-0 thuisoverwinning tegen VVV raakt in de Kuip hopelijk niemand van de leg, want het zou niet meer dan normaal moeten zijn. De horlepiep hoeven we dus niet te dansen, maar het is wel fijn om weer even een reden te hebben de dingen van de zonnige kant te zien. Deze week is het een jaar geleden dat we voor het laatst in een volle Kuip konden zitten. Om de prijzen doen we inmiddels niet meer mee en zelfs Europa League voetbal halen wordt nog een hele opgave. Maar het opportunisme van de voetballerij heeft als voordeel dat we al die dingen deze week eventjes kunnen parkeren. Laten we het gewoon hebben over hoe Orkun Kuksu een volwassen interview aan VI geeft en steeds meer de schwung terugvindt die we van hem kennen. Laten we het hebben over hoe Lutscharel Geertruida zijn levensmotto geen woorden maar daden zaterdag weer kracht bijzetten. Nog niet zo lang geleden speelden ze hun potjes gewoon op Varkenoord, maar inmiddels zijn ze de Feyenoordspelers waarover iedereen het heeft, positief en negatief. Maar ze lijken daar prima mee om te gaan en ze groeien steeds meer in hun rol. Zij zijn de spelers van wie we onder slot volgend jaar hopelijk nog veel meer gaan zien als ze weer op hun sterke punten gaan worden gebruikt. En hopelijk dan weer in een volle Kuip. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, de enige echte podcast voor Feyenoorders, door Feyenoorders. En die maak ik uiteraard niet in mijn eentje, want ik zit hier met Wesley.
Freeky.
En met Rob.
Freeky.
Misschien denken mensen dat ik me versprak of zo, maar ik heb dus dat interview met Geertruida gelezen in Feyenoord Magazine. En je spreekt zijn voornaam, die hebben wij dus al die tijd al verkeerd uitgesproken. Het is niet Lutscharel, het is Lutscharel.
Ja, maar Freek, moet rijmen op Karel. Dat heb ik bij jou al best wel vaak het idee, dat jij namen sowieso wel heel erg vreemd uitspreekt. Dat ligt gewoon echt aan jou.
Ja, maar jij zet er ook Lutscharel. Ik moet wel even wennen aan Lutscharel, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik noem hem gewoon Luts, als je niet erg vindt. Of Beertruida, ja. Of zoals Wesley. Hè?
Ja, of je steekt gewoon je vingertje voor je mond. Dan weet ook iedereen wie je bedoelt, toch?
Ja. Ja.
Ja, dat is wel een beetje de nieuwe rage.
Ja, ik vroeg me, zou het echt puur te maken hebben met het aantal wedstrijden op de bank zitten?
Wat?
Nou, dat is je vingertje op deze mondje.
Nee, dat doet hij toch altijd? Dat is geen woorden maar daden.
Ja,
dat
is als die scoort straks behoorlijk piepte, dan kijk ik toch niet meer naar het beeld. Ik zie die goal zelf.
Jij dacht dat hij een dis aan advocaat deed?
Nee, ik wist het niet. Hij deed het in de camera, maar ik had geen... dat is de eerste keer dat ik het zag.
Nee, hij doet dat omdat hij dus inderdaad nooit in de media praat en zo. Met dat stotteren waar we het natuurlijk ook al eerder over hebben gehad. En hij ziet dat als een soort van gebaar voor geen woorden, maar daden. Weet je wel, ik ouwe hoer niet over mezelf. Ik maak gewoon weer een goaltje.
Ja,
heerlijk.
Ja, en weet je, het is ook echt niet te geloven. Hè? Ik zag een statistiek voorbij komen dat hij de eerste verdediger is die 5 competitiegoals maakte in 1 seizoen sinds Ronald Koeman. In geloof ik 96, 97, die maakte er toen 9. Nou ja, goed, Lutsi heeft er dan 5. Maar die heeft er ook nog natuurlijk 1 in de beker en 1 in de Europa League gemaakt. Dus het is niet te geloven hoe makkelijk die het net vindt. En nou, ik geloof ook al, als ik het goed zeg, want daar heb ik ook een statistiekje voorbij van zien komen. Ik heb het toevallig voor mijn neus. 6 kopdoelpunten dit seizoen, in alle competities. Nou, zijn voorganger is Michiel Kraam met 7, hè? 5 jaar geleden. Dat zijn ongekende statistieken, man.
Ja, hij is dus ook opgeleid als spits eigenlijk. Hè? Tenminste, zo is hij gescout als spits bij Feyenoord.
Ja, maar ik heb...
Dat komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Hij scoorde in de jeugd ook al gigantisch veel.
Dat is waar.
Nou, ja, ik kan me herinneren dat op een gegeven moment onder 19, dat als het een beetje... Ja, noodsituatie was, stond 1-0 achter of het stond 1-1, dan moest iets geforceerd worden. Dan ging gewoon Air Force One mee naar voren. En inderdaad, geen woorden maar daden, gewoon die bal erin koppen of knallen. Hè? Dat deed hij gewoon hartstikke vaak.
Ja, ja, en hij heeft natuurlijk zondag eigenlijk gewoon weer het ongelijk van Dick Advocaat bewezen. Want kijk, hij speelde toen belabberd in Heerenveen, hè? Daar niet van. Dus ik snapte dat hij een keertje moest banken. Maar het slaat nergens op dat Bart Nieuwkoop, van wie het contract afloopt, de afgelopen weken de voorkeur kreeg op rechtsback.
Nee.
Want als advocaat inderdaad vindt dat ze elkaar niet zoveel ontlopen, ja, kies dan degene die af en toe een goaltje meepakt. Want daar schortte het nog wel eens aan bij Feyenoord.
Vind ik makkelijk hoor. Tijd. Vind ik makkelijk. Kijk, zo'n Bart Nieuwkoop, daar zal Arnessen toch zoiets van hebben. Die heeft toch wel iets. En dat vinden we allemaal, denk ik. Heeft wel iets. Maar hij heeft hem niet goed genoeg aan het werk gezien, denk ik, dit seizoen. Om te kunnen beslissen van, nou, daar gaan we mee door of gaan we niet mee door. Nou, dit was een perfect moment om Bart Nieuwkoop er een paar wedstrijden in te zetten. Om eens te beoordelen, gaan we met die jongen door, ja of nee? Nou, ik kan nog steeds, kan ik me niet voorstellen dat Arnessen zeker weet of er een ja of nee op komt. Want zo'n goede indruk heeft hij ook niet afgegeven.
Dat ga je toch niet doen in een week dat je moet winnen om aan te haken. Dan ga je toch niet zeggen van, goh, dat rechtsbekje van wie het contract afloopt, die al, wat is het, 5 jaar in het eerste staat. Kun je die niet even een paar wedstrijdjes opstellen?
Nee, dat niet alleen maar. Maar dat heeft er wel mee te maken, denk ik. Het is niet de hoofdreden. Want de hoofdreden is gewoon dat Geertruida verschrikkelijk speelde in Heerenveen. Ja. En drie tegengoals inleiden, geloof ik, zo'n beetje. Nou, overdrijf ik misschien een beetje. Maar die was toen heel matig.
Dan had je er meer kunnen wisselen, hoor.
Jawel.
Het was heel raar dat Geertruida daar het belangrijkste slachtoffer van werd. Natuurlijk.
Ja, dat vond ik eigenlijk ook. En hij laat het echt weer zien. En wat ik ook tof vind. Corners zijn weer leuk. Dat is sowieso een winst als Beertruida erin staat. Dus dat is mooi. Maar ook als hij wat ver komt er net over. En ik dacht, heel vaak denk ik bij kopballen van bijvoorbeeld Lins of Ver, die regelmatig nog voor de goal komen. Nou, Geertruida stond daar gewoon vlak achter. Die had hem ook nog wel binnen kunnen knikken. Dus hij staat ook gewoon heel vaak goed. Het is niet dat die bal toevallig op zijn bolletje terechtkomt. En de timing bij die goal tegen VVV was ook verschrikkelijk mooi, hè? Airtime had hij.
Ja, het is echt een kwaliteit. En daar moeten we heel blij mee zijn.
Ja, heel tof.
Ja, en ik vind het vooral tof, want hij is natuurlijk vorig jaar een beetje in de ploeg gekomen voor het eerst. Dat je nu eigenlijk ook die kracht die hij in de jeugd al had, wat je zegt, hè, met dat scorend vermogen, dat toen echt een wapen is, dat hij dat nu al ook op dit niveau kan. En in deze vorm inderdaad, met wat zei je, 5 competitiegoals? Ja, dat is gewoon heel veel voor een bekje.
Ja. Nou, niet zomaar een bekje. Ik bedoel, hij is wel echt de verrassing van het seizoen voor mij. Ik vond hem vorig seizoen, vond ik hem, nou, ik kan je nog wel een keer voor de geest halen, was het geloof ik Glasgow Rangers thuis. In de Europa League, ja, zat hij gewoon 2 keer mis en daar vielen gewoon 2 goals uit. En nou, weet je wel, dat soort dingen vergeet je dan niet. Maar dit is dan toch wel lekker, dat hij het hele seizoen best wel stabiel is. Tuurlijk, hij maakt fouten. Heerenveen was hij niet goed. Het hoort allemaal bij de ontwikkeling, want hoe oud is hij nou? Wat is hij, 19 geloof ik of zo?
19 of 20? Nee, 20. Hij is volgens mij een jaar ouder dan Hendricks.
Ja, moet je nagaan. Nog steeds hartstikke jong. Dus daar hoort wel eens een keer een foutje bij. En ik moet zeggen, ik vind hem echt heel verrassend. En vrij stabiel hoor, dit seizoen. Eerlijk is eerlijk.
Zeker.
Ja, het wordt echt een sterkhouder. Iemand die beslissend kan zijn, zowel verdedigend als aanvallend. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling.
Ja.
En ja, het is ook, wat ik zeg, Orkun Kuksu is weer een beetje de oude aan het worden. Oh. Dat is ook heel fijn om te zien, hè?
Ja, dat vind ik nog wel een grotere. Nou ja, dat vind ik echt een opluchting. Dat doet me echt. Ik gun het, dat vind je enorm. En bovendien, hij is gewoon goud waard als hij door blijft ontwikkelen zoals hij dan de laatste weken doet. He, daar zijn we het ook allemaal wel over eens. En het duurde wel iets te lang voordat het er echt uitkwam. Ja, en dan kan je altijd nog twisten aan wie dat heeft gelegen. Of dat alleen Kuksu zelf was.
Heb ik het antwoord op, Rob?
Wat dan?
Nou ja, dan moet je maar even Tactisch Geloel kijken op YouTube. Dat is ons nieuwe... Ja, wat moeten we dat noemen? Ons nieuwe project. Hè? Wat
een videoserie op YouTube. Ja. Ja. Omdat, er zijn hier mensen aan tafel die een beetje afhaken in de podcast als het over tactiek gaat. Nou, we hebben toevallig in Mats de Leeuw den Bouter iemand rondom Kaingeloel die heel veel van tactiek weet. Ja. Het ook echt goed kan onderbouwen. Dus daar hebben we gebruik van gemaakt. En die leggen we zo eens in de 2 weken zijn vraag voor. Van, goh, hoe komt het nou eigenlijk dat Orkun Kuksu eigenlijk de laatste, ja, dit seizoen en het vorige seizoen ook al een beetje zo, ja, een beetje in een dipje zit. Hoe komt dat? En wat kunnen we eraan doen?
Ja, hij bracht dat mooi in beeld met voorbeelden, hè? Uit wedstrijden en
ja,
zo.
Ja, ik zal het niet te veel gaan spoilen. Nee. Maar in ieder geval, ook voor Orkun Kuksu is het wachten tot slot komt.
Kijk, mooi. Ja, dat dan lekker. Maar in ieder geval, de laatste paar weken hè, zie je echt wel wat voor voetbal het kan zijn. Het beweegt zich heel lekker vrij weer. En dat hebben we echt lang niet van al gezien, hè? En ook eindelijk kunnen we nu de discussie... Nou ja, überhaupt belachelijk dat het al onder sommigen een discussie was. Maar het boek sluiten, Diemers of Kuxiu, gewoon dicht, weg. Natuurlijk Kuxiu altijd. En we zien eindelijk nu goed waarom. Dus super blij met zijn vorm weer, ja. Ja.
Nee, maar als kijk, ik ben vaak kritisch geweest dit seizoen op Kuxiu. En dat kunnen sommigen dan verkeerd interpreteren. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat ik zeg, je moet die jongen eventjes weggooien. En al zijn waarde die heeft opgebouwd in de prullenbak smijten. Dat is natuurlijk onzin. Alleen, hij speelde echt als een natte krant heel veel wedstrijden.
Ja,
en op dat moment moest je denk ik kiezen voor Diemers die aan een stijgende lijn bezig was, die werd steeds beter. Ja, die heeft ook niet het topniveau wat Kuxiu kan hebben. Hè? Laat dat even duidelijk zijn. En als Kuxiu dat topniveau ook maar een klein beetje benadert, ja, dan is het heel fris. En dan is het zoals de afgelopen weken. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, VVV Venlo, ja, ze hebben al een keer met 13-0 verloren dit seizoen van Ajax. Nou ja, Feyenoord had het ook kunnen doen hoor. Feyenoord is nog mild geweest voor die ploeg van Hans de Koning.
Zeker.
Ja, jij hebt Hans natuurlijk, Hans de Koning, wij mogen Hans zeggen.
Wij mogen Hans zeggen, ja. Nee, echt een topvent, echt een topvent. Ik heb 2 keer met hem opgenomen dit seizoen, voor de patrons, hè.
Ja.
En voor de tegenstander. Ja, echt een leuke man, weet je wel, die je eventjes meeneemt in zijn seizoen en in hoe hij erover denkt. Lekker los over voetbal praten. Ja. En,
hij heeft wel echt ik vind het een hele sympathieke vent. Volgens mij ook echt een goeie voor de groepsfeer, zeg maar.
Ja.
Maar ik vraag me wel af wat zijn idee nou precies was. Gingen doen.
je kan toch... Hij had echt het idee dat hij voor een resultaatje kon gaan. En ik had al gezegd...
Dat was duidelijk aan hun spelopvatting, ja. Het was veel te open en te vrij.
Ja, vooral die goal op een gegeven moment dat, ik geloof, Kuxiu, die steekt daar linsen weg, toch? Was Kuxiu, hè, die bal gaf?
Ja, dat was een goed aardig paasje.
Ja, ja. Geweldig hele paasje, geweldig paasje. Maar als je die niet had gegeven, hadden we hem echt op de bushalte moeten zetten. Want nee, maar er stond gewoon letterlijk, ja, er stond ruimte, gewoon letterlijk geen verdediger. Ja.
Nee,
klopt.
Ja, het is echt niet te geloven. Als ik die Hans de Koning was, had ik nu al mijn contract ingeleverd. Want het is echt wel niet te geloven.
Wat wel fijn was, als we even naar Feyenoord perspectief draaien. Zo'n goal, het is wel fijn dat je dat een keer ziet lukken, zoiets. Hè? Want je ziet vaak genoeg best wel ruimte ontstaan als wij een keer kunnen counteren. Maar dit was een goede onderschepping. En binnen 2 paasjes, inderdaad, perfect op snelheid, heel goed in de loop meegegeven naar Linssen, ligt hij daar wel eens in. Dus dat was vrij vloeiend om te zien.
Ja, en Linssen ook, hè. Ook daar heb ik... Ik heb hier alleen maar statistiekjes voor je, jongens. Dat is niet te geloven.
Ja, ik haak echt weer af nu.
Dit zijn toch leuke statistiekjes? Ja,
tuurlijk, hartstikke leuk.
Ik zal het heel simpel voor je houden. Jip en Janneke taal, Rob. 6 laatste eredivisiewedstrijden in de Kuip. 6 keer gescoord. Nou, wat denk jij? De 11 daarvoor... 0 keer gescoord in de Kuip. Nou ja, dat is toch vrij bizar, die statistieken.
Dat is nogal wat, ja. Nou ja, weet je, Linssen heeft zich wel echt opgewerkt tot een prima breedte versterking voor Feyenoord.
Dat vind ik dat je weer denigrerend doet. Kijk, dat je dat over...
Nee, hoezo?
Het is geen breedte, het is gewoon de eerste spits op dit moment.
Ja, op dit moment, maar dat hoort hij toch niet te zijn bij Feyenoord. Maar ik vind dat hij op dit moment heeft hij wel het niveau dat je zegt van... Oké, we hebben even geen fitte eerste spits of niemand is in vorm. Dan vind ik dat op dit moment Linssen dat acceptabel invult. En gewoon zijn goaltjes meepikt.
Ja, maar geef hem de credits en zeg gewoon... Nee,
hij is toch niet
prima.
De eerste spits van Feyenoord? Kom nou.
Nou ja, als hij ze elke week er zo in blijft schieten, is hij de eerste spits. En dan mag hij dat volgend jaar voor mij ook nog zijn, als hij ze op deze manier in blijft schieten.
Dat moet natuurlijk niet... Hij moet natuurlijk niet volgend seizoen je eerste spits zijn. Maar ik vind hem op deze manier een hele degelijke invaller.
Nee, maar kijk, jij bent natuurlijk geweldig fan van Bozenik. En die viel weer in, hè. Die had best wel wat tijd dit keer om zich te laten zien. Al, je ziet dan wel, hè, dat vond ik wel opvallend, zijn loopactie. Hè. Je ziet hem continu diep gaan. Dat is echt wel zijn dingetje, ook echt op de vierkante millimeter ruimte. Kijk, als hij, dat hoop ik ook op, hè. Want ik heb soms de indruk dat die jongen gewoon echt niet kan voetballen. En daar kunnen wij dan in een schitterende discussie over verzanden. Laten we dat nu alsjeblieft niet gaan doen.
Nee.
Maar ja, hij heeft gewoon, ja, af en toe denk ik, ja, die techniek, daar schort wat aan. Maar dan, ja, toch zie ik hem dan af en toe dingen doen dat ik denk, nou, daar kunnen we mee verder. En laat hem nou alsjeblieft eens een tijdje fit blijven. Laat hem zometeen een keer een balletje inknallen. Laat hem langere invalbeurten maken. En dan kan Arne Slot er zometeen mee aan de slag. Ja, en als het dan echt niks is, nou ja, goed, dan zien we wel weer verder.
Nee, Maar wat me een beetje stoort is inderdaad dat Advocaat nu in principe... die jongen speelt anderhalf jaar bij Feyenoord. En Advocaat heeft anderhalf jaar lang gezegd van... ja, dit is iets voor de volgende trainer. Ja. En dat heeft me gewoon altijd een beetje gestoord.
Ja.
Want je kunt de speler niet zo lang aan het lijntje houden. Maar ongeacht of het nou Bozeniek wordt of dat we... iemand gaan halen voor die positie. Linssen moet normaal gesproken niet je eerste spits zijn. Maar op dit moment vult hij het prima in.
Ja.
Dus daar heb ik geen klachten over.
Hey, jongens, er is mij nog wat opgevallen. Ik wil het even van het hart. Oh. Het is natuurlijk, Freek zegt het net in zijn aftrap. Het is natuurlijk een jaar geleden dat we voor het laatst echt een uitverkochte Kuip hebben gehad. Alleen nu met die spandoeken. Ja, je kan zeggen, het doet niks. Nou ja, daar zet ik zo een beetje mijn vraagtekens bij. De laatste twee thuiswedstrijden van Feyenoord. Willem II, 5-0, hebben we ze op de kloten gegeven. En VVV Venlo, 6-0. Ja, dat kan geen toeval zijn, denk ik.
Nou, die spandoeken hangen er al een tijdje, hè, Wes?
Ja. Nee, maar het begint nu echt uitverkocht te raken. Hè? Ja, je kan zeggen
ja,
wat
dat
je
is
wil.
Waar.
Je kan zeggen wat je wil.
Nee, maar oprecht, misschien afgezien van een Field Lab stadion hier en daar... is met dank aan die geweldige actie van de Feyenoorder onder andere... is de Kuip al het hele seizoen het meest sfeervolle stadion van Nederland. En dat vind ik echt knap, terwijl er eigenlijk niemand bij mag.
We hebben ook goed gelobbyd, hè? Want we hebben een beetje contacten bij Fox. We hebben gezegd, als je nou die interviewjes doet na die wedstrijd... Kein gelul spandoek in beeld, hè? En daar houden ze zich netjes aan.
Ja, daar houden ze zich
aan. Ja, dat doen ze aardig. Ja. Dat doen ze aardig. Ja. Dat is netjes.
Ja. Ja. Nu moeten ze wel nog overmaken, maar goed, dat is het tweede. Ja. Hey, maar je hebt helemaal gelijk, Freek. Ik zei het toevallig van de week tegen mijn vrouw... die helemaal heel weinig om voetbal geeft. Die vindt Feyenoord nu wel leuk, omdat ik er al heel lang voor ben... maar die zei het ook, die zag wel dat hij op tv, zo'n shot van naar ESPN. En die zei, ja, kijk zo. Maar zo is het nog wel acceptabel om naar te kijken. Want die vindt voetbal kijken in het stadion heel leuk. Dus die gaat graag een paar keer mee naar de Kuip. Als het weer mag straks, hopelijk ook. Maar die vindt voetbal op tv sowieso geen donderaan. En nou, nu zonder publiek kijkt ze sowieso geen seconde meer. Maar hier kon ze toch wel even naar kijken. En dat is gewoon omdat je wat te zien hebt, denk ik dan. En het ademt inderdaad toch een bepaalde sfeer uit.
Ik moet ook wel zeggen, de stadiongeluiden, daar vind ik toch, ben ik toch eigenlijk ook wel blij mee. Want als dat af en toe valt het een keertje uit, dan is dat bandje klaar. Dan moeten ze dat bandje omdraaien, weet je wel. Alsof het een oud cassettebandje is. Dan merk je toch echt wel het verschil van, ja, dat is wel echt niks.
We hebben natuurlijk ook al wel wat rare blunders mee gehad dit seizoen.
Nou ja, ik zag van de week, geloof ik, naar VVV Vitesse te kijken, die bekerwedstrijd. Of andersom, Vitesse VVV. Werd keihard mijn Feyenoord ingezet, halverwege...
Feyenoord is overal, dat is gewoon, dat blijkt maar weer. Dat
zullen ze toch niet die band hebben gepakt van Vitesse Feyenoord in 2017.
Ja,
dat was natuurlijk ook in het Gelredome.
Dat denk ik dus wel, Freek. Dat denk ik dus wel.
Ja.
Hey, overigens, nu we toch over die spandoek hebben, nog even tot slot... De KNVB of UEFA, of weet ik voor wie dat beoordeelt, die gaat het nog wel druk krijgen natuurlijk de komende weken. Want volgens mij is het nog steeds zo toch dat er een bekerfinale gespeeld gaat worden in de Kuip.
Ja.
Wat gaan ze met al die doeken doen dan? Moeten die allemaal beoordeeld worden? Of,
dat is niet de UEFA lijkt me.
Nee, dat zal de KNVB doen. Maar die gaan toch niet allemaal
maar die
weg?
Gaan we natuurlijk niet... Die gaan we toch niet weghalen voor fucking Ajax en VVV?
Luister,
of die staat er in Vitesse? Ook geel-zwart.
Nee, maar ze spelen die bekerfinale maar lekker ergens anders.
Ja, ik ben het helemaal met je eens.
Tenzij er een groot bedrag tegenover staat.
Volgens mij vindt het stadion, zeg maar, de stadion-NV het wel prettig om die inkomsten nog te hebben dit jaar. Denk ik zomaar, maar...
Anders doen ze in Spanje wat ze in Spanje doen. Dan faken ze het publiek erop voor één keertje. Maar als die doeken gewoon blijven liggen...
Ja, jij zegt Spanje trouwens.
Wat gebeurt er eigenlijk in Spanje, Rob?
Nou, in Spanje weet ik niet. Maar ik kan je wel wat andere dingen vertellen.
Bakens in de vette.
Jongens, deze keer normaal ben ik lui. Of Jopie te ijverig, hoe je het ook wil noemen. Dan krijg ik een heel lijstje van hem. En nu zei ik vanmorgen tegen Jopie... Nee, ik wil het even zelf doen. Ik wil zelf mijn eigen top 3 nu samenstellen. Dus de bakens is deze keer echt van Rob Roes. En niet geleend van Johan of overgekopieerd.
Ben je nog tot bepaalde conclusies gekomen? Is het echt zwaar om te doen bijvoorbeeld? Hè? Dat hele Excel-lijstje afgaan?
Nou, dat doet Jopie wel vermoeden, hè?
Ja, dat heb ik soms het idee van wel, ja.
Kwartiertje ben je er doorheen, joh.
Ja, is
dus
dat
ik zal het, maar he? Zeggen, Ekrami, nul gehouden. Nee hoor, geen geitje. Nee, ik heb een top 3. Uiteraard, gewoon.
Was het een teleurstellend weekje of was het een lekker weekje?
Ik had niet heel veel te kiezen. Ik denk dat ik een shortlist met 5 misschien had. Maar de top 3 kiezen was makkelijk. Ja, Royce en Drenthe is bijvoorbeeld net afgevallen. Die scoorde weer voor Moes, ja. Maar op 3.
Ah, dat is op zich goed nieuws voor hem dat hij weer is afgevallen.
Ja, precies. Ja, ja.
Nou, die is fit hoor. Dat kan je echt lachen. Ja? Dat is echt niet te geloven. Die heeft een blokjesbuik, vriend. Daar worden wij jaloers op.
Dat heeft hij dan op zich snel gedaan. Want ze zag hij er een paar maanden geleden niet uit.
Nou, die foto's zijn een beetje opgeblazen. Maar hij is al een heel jaar is hij best wel fit. Dat is geen gein.
Schitterend.
Oké, nou dan neem ik mijn woorden terug.
Jongens, als ik zeg Wigan Athletic, wat zeggen jullie dan?
Ja, George Johnston.
George Johnston.
Ja. Ja, die speelt op League One. Ik wist niet dat Wigan zo laag. Ik dacht dat ze een niveautje hoger. Maar derde niveau in Engeland spelen die. Stonden, moet ik zeggen, tot dit weekend stijf onderaan. Maar hebben ze maar 3-0 gewonnen van ongeveer de lelijkste club van Engeland. En dat is natuurlijk de MK Dons. Hè, die
nepclub,
zijtak van Wimbledon ooit.
Phoenix FC.
Phoenix FC, mooie bijnaam.
Een soort Sparta.
En George Johnston heeft daar gelukkig met zijn kompanen gehak van gemaakt. 3-0. En daardoor zijn ze van de laatste plek af. Natuurlijk sowieso belangrijk. Ja, was een, ik heb hem even teruggekeken. Het was een prima kopballetje. De bal kwam voor vanaf links en werd nog aangeraakt onderweg. Van, ik denk een metertje of 12, 13 kopt hij heel netjes het vrije hoekje, het verre hoekje binnen. En keeper
hoor je dan die van Geertruida?
Nee, de airtime van Geertruida verslaat. Ja, George Johnston kon er tegenaan lopen. Hoefde niet
het zegt wel genoeg dat de nummer laatst van de League One hem graag wil huren. Hè? Dat er niet een club is die net even wat hoger speelt die dan interesse voor zo'n jongen toont.
Dat ja, maar misschien, wel kijk, genoeg. Kijk, ik wist niet dat Wigan League One speelde. Misschien wist Arnissen dat ook niet, hè? Ja. Je kan niet alles weten.
Maar dat was wel zijn allereerste profgoal ooit, hè? Van ons Sjorske,
allereerste profgoal. Ja. En nu dus van de laatste plaats af. En het is daar heel spannend, nog 13 wedstrijden te gaan. En staan weliswaar 1 en laatste, degraderen er 4. Maar ze staan maar 1 punt onder de streep. En dan, jongens, we gaan naar het altijd mooie en zonnige Bulgarije. Ja, dan kunnen er 2 zijn.
Ja.
Ludogorets.
Roberta?
Ik denk dat Roberta, denk ik, ja.
Nou, nee.
Dat meen je niet.
Nou, wacht even, laat me uitpraten. Op 2, Elvis Manu.
Oh, ja, natuurlijk. Ja.
Ja, Ludogorets, koploper, 8 punten los inmiddels. Door een 1-4 overwinning. Manu speelt daar echt niet alles. Valt wel regelmatig wat in. Af en toe zijn basisplaatje, maar ook af en toe helemaal niet. Nu viel hij dus in. Na een klein uurtje en 4 minuten later prikt hij de 1-2 erin. En 10 minuten voor tijd maakt hij ook de 1-3. En dat deed hij tegen Beru. Onthoud die naam even. Beru.
Ja.
Beru.
Ja.
Nummer 5 van de competitie. Ook geen makkelijk uitpotje dus. Maar keurig gewonnen. 2 de goals van onze grote vriend Manutelli. Is nog niet heel erg lekker op dreef, want dat waren zijn eerste goals in de competitie sinds oktober vorig jaar. Dus dat heeft even geduurd, maar wel fijn. En dan jongens, op nummertje 1. We blijven gewoon in Bulgarije. Jullie hebben hem net al genoemd namelijk. Tuurlijk komt hij erin. Nigel Roberta, jongens.
Ja, maar wel terecht. Een soort David Beckham van Bulgarije wordt hij al genoemd, of niet?
Ja, de Beckham van Bulgaria, ja. De Beckham van, geweldig.
Zouden ze hem dan daar niet de Nederlandse Berbatov noemen of zo?
Nee, maar waarom zeg ik dat? Ik heb het ook gezien. Hij heeft echt een geweldige vrije trap ingeschoten, toch?
Ja, onder andere. Dat is de enige goal die ik gezien heb. Hij heeft er namelijk ze hebben 2 keer gespeeld. Hij heeft er in 2 wedstrijden 4 gemaakt. Eentje afgelopen weekend. Dat was volgens mij die waar jij het over hebt, Wes. Dat was een overwinning op Bodev Plovdiv. Voor de competitie. Maar ze hebben midweeks, vorige week...
Tegen Beru zeker, of niet?
Tegen Beru gespeeld. Voor de 8e finale van de beker.
Die staan laatste, denk ik, of niet? Beru.
Nee, ze staan dus 5e. Dat heb ik al gezegd.
Oh, dat meen je niet.
Ja. Maar het hat-trick voor Nigel Roberta in een 3-1 gewonnen finale tegen Beru. Dus ja, Beru op een of andere manier maakt dat wat los bij ex-Feyenoorden. Ja.
Nou, ik weet waar we voortaan tegen moeten oefenen in de zomer en in de winter. Dat is goed voor het vertrouwen.
Het is heel makkelijk,
Ik wil voortaan alleen nog maar tegen Beru oefenen.
Maar dat is toch gewoon niet te geloven weer. Fred Rutte heeft het weer lekker goed gezien, zeg. Die Roberta, die had gewoon de kans moeten krijgen.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, Levski Sofia speelt hij, hè. Doet verder heel kut, trouwens. 8e of zo. Ja.
Over bakens gesproken.
Ja, vriend.
Voor het eerst in de voorselectie van Oranje, Jeremiah Sint-Juste.
Ja, die stond om die reden op mijn lijstje. Maar heeft Pover gepresteerd in de competitie? Want als je gelijk speelt tegen Schalke, dan doe je echt iets fout, hè?
Maar als je speelt, dan denkt Frank de Boer natuurlijk, die moet ik hebben. Zo werkt het.
Ah, oh, is dat het?
Dat zal het dan zijn.
Nou, dan,
want Karsdorp, die is de beste rechtsback van de Serie A en die zit niet in de selectie.
Ja, het is zo lachwekkend.
Ah, Freek, ik ga je zo in het volgende item ga ik je nog een naam vertellen die ik mis. Maar dat moeten we even bewaren, gok ik. Normaal is Freek de presentator, maar ik ga dit item gewoon even inleiden. Dat, niet alleen omdat we dat net hebben afgesproken, maar omdat dat ik echt wil. Want ik miste één naam, serieus, in die voorselectie. Dat was die van Jens Toornstra.
Nou ja, ik heb niet genoeg verstand van Oranje om daar serieus op te reageren. Maar nou, Jens Toornstra, die mogen we best even in het zonnetje zetten, denk ik.
Ja.
We moeten gewoon een compleet Jens Toornstra-item maken, wat mij betreft. Maar het is, kijk, ik ga je eens uitleggen waarom. Hè. Ik zie dan namen als Donny van der Beek. Nou, die heeft zijn laatste wedstrijd in 16-28 gespeeld. Rijn Babel.
Nou ja. Dat was de slag bij Nieuwpoort, toch?
Oh, ik dacht de slag bij Nieuwkoop. Maar daar zie ik zo'n, Rijn Babel. Ja, die speelt in de Turkse competitie. Dat is hetzelfde niveau als de competitie in Estland en in Litouwen. Dat is helemaal niks. Weet je wel, en dan kan ik nog zes namen verzinnen.
Die heeft zijn laatste pot gespeeld in de Beeldenstorm.
Klopt, ja. Ja, precies.
Oh. Nee, maar kijk, ik snap ook wel dat het is natuurlijk, heel veel mensen gaan je dan uitlachen, maar dan zie je zo Maarten Stekelenburg, die zit er dan bij. Nou ja, goed, ik kan me ook wel voorstellen met het aantal beschikbare keepers momenteel in Nederland, dat je heel snel bij zo iemand uitkomt, helemaal als je ermee hebt samengewerkt. Nou ja, daar zijn we niet helemaal blij mee, want het is weer een groot, hoe noemen we dat altijd, een driekruizengehalte. Maar ja, Jens Toornstra, ja sorry hoor, maar dat is de enige, ik zat daar eens over na te denken dit weekend, de enige die al jarenlang structureel bijna altijd zijn niveau haalt. Nou, dat klopt niet helemaal wat ik zeg, maar bijna altijd zijn niveau.
Ja, dit is echt een stevige dat je daar zo goed onderbouwt.
Nee, maar Freek.
Ik denk dat het beter was geweest als je niet was begonnen met hij moet in oranje. Maar ik denk dat jij wel gelijk hebt als we Jens Toornstra. Het is een speler waarvan heel vaak gezegd wordt dat hij niet helemaal de waardering krijgt die hij verdient. En op die manier krijgt hij dus toch best wel vaak waardering, precies, denk ik, van de supporters. Ja. Maar toch is het wel een uitstekend moment om Jens Toornstra eventjes wat extra op te hemelen. Want het was zijn 250ste wedstrijd voor Feyenoord die hij mocht spelen natuurlijk.
Nou nee, het is zijn 252ste wedstrijd alweer. Hij werd in het zonnetje gezet.
Ach, gaat de tijd toch snel?
Ja, dat is niet normaal, hè, Freek? Ja. Maar, nee, hij werd in het zonnetje gezet voor de wedstrijd door Arnesen. Die was trouwens als enige aan het klappen. Was wel een schitterend beeld. Er was natuurlijk geen publiek om te klappen. Maar, nee, maar dat was wel grappig. Het klonk ook heel flauw, weet je wel. Zo, alsof je een grap maakt en er loopt één iemand te klappen in de zaal. Weet je wel, zo klonk het een beetje.
Maar, beetje sarcastisch.
Ja, precies. Nee, maar hij kreeg een schitterend mooie schilderij met volgens mij de letters 250 en allemaal fotootjes, weet je wel. Zo'n collage, je kent het wel. En dat verdient hij ook wel. Het is echt, ik zat er, want de vraag werd door Rijnmond gesteld van als je nou nog heel erg lang bij Feyenoord blijft, ga je in dat rijtje van club-iconen komen? Heb je daar een beetje zin in? En toen dacht ik, ja wacht even, Dennis van Eersel, want die stelde de vraag. Volgens mij zit hij daar al lang bij. Als jij 252 wedstrijden voor Feyenoord speelt, 7 jaar of 8 jaar is het geloof ik onafgebroken bij de club.
7 jaar?
Ja, dat maakt
zomer van 2014.
Ja, dat maak je bijna niet meer mee in deze moderne voetbaltijd. Hè, waar spelers een paar jaar bij Feyenoord spelen totdat ze uitgeleerd zijn. Of totdat ze het geld ruiken, hè, laten we eerlijk zijn.
Ja.
Ja, Jens Toornstra.
Of niet goed genoeg meer zijn.
Nee, exact. Ja, Jens Toornstra, dat is toch het mooiste. Die is 100 miljoen keer afgeschreven. Hè? In het kampioensjaar moest hij ook voor Kuit wijken, noem maar op. Nou ja, kijk eens. Hoeveel wedstrijden die per seizoen speelt? Bijna alles, hè?
Uiteindelijk wel. En dat is iets wat we voorafgaand aan het seizoen al zeiden, toen Advocaat voor een middenveld met Ver, Kuxu en Diemers leek te gaan kiezen.
Ja.
En op een gegeven moment kwam Teixeira er nog bij. En toen voorspelde Johan al, want dat is eigenlijk de grootste Toornstra-fan volgens mij die we erbij hebben bij Kangeloel. Let nou maar op, die komt gewoon weer terug in de ploeg.
Ja, hoor.
En hij was, want we hebben hem natuurlijk in dat vorige item eigenlijk niet genoemd. Maar hij was toch gewoon de beste man zaterdag.
Hey, ja,
maar nog steeds raar dat ik zaterdag moet zeggen. Maar zaterdag was
Ja. Hey, maar daarom hebben we expres gedaan natuurlijk. Hè? We hebben het een beetje verborgen gehouden. Dat mensen een beetje het bloed bij die luisteraars begint te koken. Van ja, godver, waarom is mijn man Jens Toornstra nog niet genoemd? Nou ja, om de reden dat hij dus een nieuw item krijgt.
Ja.
En jongens, ik ga er gewoon maar even iets ingooien. Ik ga je zeggen, en dan mogen jullie me verbeteren als het niet zo is. Maar ik vond dat Jens Toornstra, nou, ik ga niet overdrijven, een van zijn beste 5 wedstrijden in het Feyenoord shirt speelde tegen dat matige Venlo, weliswaar.
Ja, weet je wat het punt is? Het zou zomaar kunnen dat jij een of ander statistiekje hebt wat dat aantoont. Hè? En dan zijn paaszuiverheid die heel erg goed was en ze schoten op doel en zo. En dan zou het allemaal onderaan de streep best kunnen kloppen. Maar zijn beste potjes, en dat maakt Jens Toornstra zo'n bijzondere speler. Die speelt hij altijd tegen de moeilijkste tegenstanders. Ja, ik bedoel, ja, ik weet nog dat hij met die 6-2 echt dat hele Ajax aan gort liep. Ja. Continu blijven gaan. PSV thuis in het kampioensjaar, zelfde verhaal. Dat hele middenveld trok hij uit elkaar. In de Europa League is hij eigenlijk structureel de beste speler van Feyenoord.
FC Porto onder andere al onlangs nog. Hè?
Ja.
Ja man, ja, daar ben ik met je eens. Het is inderdaad... kijk, en al, dat is natuurlijk het ding. Kijk, we hadden het net over. Toornstra haalt altijd wel zijn niveau, of bijna altijd. Dat valt dan misschien tegen wat mindere tegenstanders niet zo heel erg op. Maar juist tegen die hele sterke tegenstanders, ja, dan is hij degene die zelden verzaakt. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel echt grote klasse. En al zo lang, want we zeiden net 252 wedstrijden, eigenlijk al eenzelfde soort Toornstra als in 2014 toen hij net binnenkwam wandelen. Ja. En dat vind ik wel echt, die constantheid is razend knap. Zeker nou, als die...
Ja, en hij heeft 5 posities of zo in mogen vullen, ja, hè, in die periode. Je zegt dezelfde Toornstra, maar ik bedoel, hij heeft intussen op 6, op 8, op 10, op linksbuiten, op rechtsbuiten gespeeld. En eigenlijk allemaal wel gewoon naar behoren.
Ja, maar ja, dat is toch ook wel lekker. Dat is toch ook wel lekker, want als hij zometeen zijn plekje bij wijze van spreken een keer gaat kwijtraken, als hij wat ouder wordt en dan blijft nog een tijdje bij Feyenoord, dan zijn er altijd weer gaten die hij dan kan opvullen. Is toch lekker hoor, voor een trainer om zo iemand erbij te hebben.
Ja, maar is het dan al, is het eerlijk om... dat hij er voor de gaten moet zijn?
Nou, kijk, op dit moment niet. Op dit moment hij gewoon structureel de speler, ik ga het niet weer fout zeggen, maar die zijn niveau haalt.
eventueel, tenzij nee, mits, misschien.
Maar dat bedoel ik, kijk, hij haalt gewoon altijd wel een 6,5 of een 7. Hè? En soms wel eens hoger ook nog. Kijk, zo'n Berghuis, die schiet af en toe schieten de 3 in een wedstrijd. En dan denk je, wauw, geweldig, een 9. Maar de wedstrijd daarna schopt hij iemand door midden en dan haalt hij een 4. Weet je wel, dat is, ja, dat fluctueert.
Ik vind dat, dat hoort ook een beetje bij het type speler natuurlijk. Een flegmatieke rechtsbuiten die naar binnen moet trekken naar zijn linker. Die,
als het daar niet bij loopt,
zijn de dalen altijd dieper.
Nee, maar ga het nou niet voor me opnemen, het maakt niet uit. Het is een voorbeeld. Ik wil nu Stoornstraveren in zijn reet steken. Ik wil niet...
Nee, maar ik vind ook niet dat je kunt zeggen dat hij nooit een onvoldoende heeft gescoord. Want hij heeft ook kutpotten gespeeld. En vaak juist tegen die mindere ploegen.
Nou, alleen, nou ja, dat zeg
wat Jens Toornstra zo'n... Ja, nou ja, afgelopen zaterdag was hij fantastisch, ja, dat klopt.
Nee, maar ook een paar wedstrijden geleden dat hij tegen Willem II liep het niet lekker. Scoort hij op een heel belangrijk moment de eerste goal van Feyenoord, weet je wel. Dat soort dingen. En ja, ook zaterdag met 2 goals, gewoon ontzettend belangrijk. Ja, ik wil toch even een vraag stellen, jongens. Een beetje de historie erin gooien. Dat vinden we altijd wel lekker. Wat is nou voor jullie absoluut het mooiste Toornstra-moment? Ik gooi hem maar gewoon even in, hè. Huppelakee.
Ik vind dat best een moeilijke.
Ja, ik heb hem gelukkig nog niet 8 uur geleden in de groepsapp erin gegooid. Dus ze hebben er nog niet de hele dag over na kunnen denken.
Ik voor mij is het die goal tegen Utrecht thuis in het kampioensjaar. Ook zo'n wedstrijd waar echt een enorme spanning op stond. Waar het eigenlijk allemaal redelijk stroef liep. En waar hij inderdaad voor de zoveelste keer... de ploeg gewoon met een belangrijke goal over een dood punt heen hielp. En daar zat eigenlijk alles in wat Jens Toornstra stiekem een van de leukste Feyenoorders van deze eeuw maakt. Want 1. Hij loopt zich het schompus om op tijd bij die bal te zijn. Dat is een hele lange bal van achteruit van Botteguin die werd verlengd. Dat maakt er gigantisch veel meters. Vervolgens houdt hij de rust om een lopje over die keeper heen te doen. Technisch perfect uitgevoerd. Eigenlijk veel technischer dan dat je van een speler met zijn loopvermogen stiekem verwacht. Want op de een of andere manier bestaat nu eenmaal het idee dat spelers die hard werken automatisch niet kunnen voetballen. En vervolgens rent hij naar de boarding, springt erop, toont zijn spierballen. En dan, dat is het mooiste, daarna schrikt hij van zichzelf. Dat hij denkt van ja, wat ben ik nou eigenlijk voor een verschrikkelijke act aan het opvoeren? Ja. Want hij deed dat uit pure blijdschap en wilde die goal met het legioen vieren. Maar tegelijkertijd voelt hij zich ook niet de persoon die dan op de voorgrond moet gaan treden. Want dat past dan ook weer niet totaal bij hem. Hij was zelfs op dat moment, op het moment dat hij ons een stap dichter bij de schaal bracht, voelde hij zich toch niet groot genoeg om groter dan de club te zijn. En dat is voor mij Jens Toornstra.
Nou, ja, moet ik hier nog overheen dan?
Nou ja, natuurlijk moet je er overheen. Je moet ook, nee, jij hebt toch ook een moment, of niet?
Ja, nee, ja, ik natuurlijk wel. Maar dat is voor mij gewoon puur de goal. Dus dat gaat niet eens over de persoon of over het karakter van Toornstra. Maar ik heb één. Nou, ik denk zijn mooiste goal die hij voor ons maakte ongeveer. Dat was een actie met Kriki Karsdorp in het kampioensjaar, volgens mij langs de zijlijn. Een 1-2'tje waar Karsdorp hem met de borst verlengde. En ik denk vanaf een meter of 25, 30 misschien wel.
Ja, tegen Sparta.
Tegen Sparta was het. Voorleerde Toornstra die bal over de goal heen. En ik weet nog dat, dat is heel mooi in de herhaling te zien. Die bal ging over die keeper heen. En op het moment dat die bal tegen het netje ging, zag je Jurgensen omdraaien. En echt met een mond, nou echt, zijn bovenlid zat boven zijn hersens en zijn onderlip hing op zijn knieën. Echt die verbazing bij Jurgensen over die goal was zo schitterend. Die wist echt niet hoe hij moest kijken. Dus dat vond ik qua goal pure schoonheid. En dat typeert dan wel een beetje wat jij zegt. Dat harde werkers niet alleen maar lompe krachtvoetballers zijn. Maar Toornstra kan echt ook nog wel veel met een bal. Die heeft bij vlag echt een geweldige paas.
Ja, maar geweldig ook, schot ook, hè?
En ook een geweldig schot, dit soort moment.
Ja, want mijn moment, kijk, je kan kiezen voor een goal zoals tegen Twente van afstand. Weet je wel, zoals onlangs. Of tegen PSV in het kampioensjaar, hè? Die bal van Kongolo die schitterend in de bovenhoek schiet.
Die was ook mooi. Geweldige goal. Zo, ja.
Maar ik kies dan toch, het zal ook een van zijn mooiste momenten zijn, die thuiswedstrijd tegen Sevilla, hè? Die 1-0 die hij dan uiteindelijk maakt.
Die fantastische actie van Boetius.
Kijk, daar zit alles van. Nou, dat klopt. Fantastische actie van Boetius. En het was ook niet de meest spectaculaire goal ooit gemaakt natuurlijk van Jens Toornstra. Maar er zat wel alles in wat Jens Toornstra is. Meest. Weer de ploeg op het absolute moeilijke moment in een moeilijke wedstrijd over de streep helpen, weet je wel. Ja, het is echt. Ik vind dat echt heel knap.
Ja.
Het mooie is ook dat misschien wel door die persoonlijkheid van hem. Ik bedoel, hij is ook in met zo'n loonoffer, maar ook in interviews überhaupt altijd heel realistisch en lijkt een beetje boven het voetbal te staan. En dat bedoel ik niet alsof hij dan arrogant is, maar gewoon. Hij kan dat allemaal ook van een afstandje bekijken en in perspectief plaatsen. Dat hebben vrij weinig voetballers.
Maar hij zit ook bij Dirk Kuyt, zit hij bij de Dirk Kuyt Foundation, weet je, als ambassadeur. Dan is die heel, als je dat ziet, die plaatjes. Ik doe dat natuurlijk voor de Insta Inspecta. Ik doe dat natuurlijk vaak. Zie ik dat soort plaatjes voorbij komen op de Insta. Echt, die geeft die kindjes een dag van hun leven. En dat is echt schitterend om te zien, weet je wel. Dat is echt iemand die de waarde van het leven gewoon kent, heb ik het idee. Nou ja, sommige voetballers zijn alleen maar bezig met euromuntjes.
Je noemde net iemand die wel in de voorselectie van Oranje zit. Die op Instagram staat met plaatjes over hoe je zo min mogelijk belasting kunt betalen. Jens Toornstra zal misschien eerder zeggen van, ik wou dat ik wat meer belasting kon betalen, zodat ik ook mijn steentje kon bijdragen aan de zorg bijvoorbeeld, op die manier.
Hij heeft jaren geleden natuurlijk al een keer gezegd. Hè, ik vind dat mijn vrouw of vriendin was het toen nog volgens mij, die dus in de zorg werkt. Ik vind dat wij zwaar overbetaald worden als voetballers en dat zij zwaar onderbetaald worden.
Ja, en dat afgelopen is zomer toch, dat interview?
Nou, was dat zo kort geleden?
Ja. Okay. Ja, want het ging ook over corona toen.
Ah, oké. Okay. Nou, dan heeft hij het was wel echt voor corona waar ik het over heb. Dus heeft hij dit gewoon een keer gehaald nog. Ja. Maar zijn punt is natuurlijk niet meer dan terecht.
Nee.
Maar ik vind het tof dat je dat gewoon uitspreekt. Want meer voetballers zullen dat, als ze even reëel kijken naar hun loonstreukje, toch ook wel moeten vinden.
Nee, maar daarom snap ik ook niet. Want ik ben helemaal met je eens namelijk. Ook wat Freek zegt, je staat echt de spijker op zijn kop wat mij betreft. En daarom vind ik het raar dat hij die band nooit om heeft gehad. Ja, misschien incidenteel een keertje, maar niet gewoon standaard. Ik heb het vorige week al gezegd. Het was het ideale moment om Berghuis die band af te pakken. Niet dat ik nu zeg, nou ik gun het Berghuis niet. Maar dan gaat hij naar Leroy Fer. En dat vind ik een prima voetballer. En hartstikke mooi dat hij terug is gekomen. En echt iemand met ervaring. Maar Jens Toornstra, kom op man. Het is echt een icoon aan het worden in die Kuip momenteel. Ja. Die verdient die band.
Ja, alleen ik weet niet in hoezeer Misschien is Toornstra daar dan ook wel heel eerlijk over. In hoeverre hij er echt op zit te wachten om aanvoerdersband te dragen. Ik zou het niet weten. Ik weet niet of het type is die aanvoerder wil en kan zijn. Maar natuurlijk verdient hij wel op basis van zijn hele presteren en geschiedenis.
Het zou een hele logische aanvoerder zijn. Ik maar ik heb niet vinden. Het idee... Aan de andere kant is hij misschien ook juist door die bescheidenheid... niet zo'n handige aanvoerder.
Alhoewel, nee, dat bedoel ik eigenlijk. Alhoewel
dat natuurlijk zelf ook wel een beetje had.
Ja.
En op een gegeven moment bereik je een status dat je een soort van natuurlijk leiderschap hebt. Maar ik weet niet hoe hij dat in de groep heeft.
Nee, dat durf ik
heeft.
Niet
dat vind ik altijd lastig in te schatten. Maar ja, als je er als supporter eentje zou moeten aanwijzen, dan vind ik het heel logisch als je bij Toornstra uitkomt.
Ja. Ja.
Hij heeft hem denk ik nooit gehad, omdat hij elk seizoen weer begint als beoogde wisselspeler.
Ja, ja.
Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen.
Maar daarom is het wel interessant om nu deze discussie te voeren. Als we het toch hebben over zijn aanvoerderschap. Er ontstond natuurlijk een beetje een kleine discussie afgelopen dagen. Slot heeft al met Berghuis gesproken of hij niet wil blijven. Nou, Toornstra heeft nog niks gehoord. Ontstond een beetje discussie van moet hij zijn contract niet gaan verlengen. Want dat loopt na volgend seizoen af. Goed, dan is hij al 33. Maar dat is misschien wel interessant. Laten we de vraag gewoon zo stellen.
Ja.
Moet hij zijn contract deze zomer verlengen?
Ja, ik denk dat ik het momenteel... natuurlijk, we hebben wel wat middenvelders. Hè. Weerman is nu verhuurd aan Lucien. Waarvan ik hoop dat hij, als hij terugkomt, het echt gaan laten zien. Wouter Burger twijfel ik aan, maar het zou ook nog wel kunnen. Maar ik zie Toornstra er wel heel graag bij blijven, ja. En dan moet je misschien wel afscheid gaan nemen van een andere middenvelder. Zo dik zitten we dan ook niet momenteel.
Nee, maar het is iemand...
Ik zou het voorlopig echt nog wel graag... Ik zie hem echt nog makkelijk 3 seizoenen gewoon van waarde zijn voor ons. Hoor.
Nee, maar kijk, nu zei ik het, hè. Het is iemand die zometeen, als hij misschien niet meer helemaal zeker van zijn plek is... Hè, dus over 1 of 2 seizoenen dan die gaten kan gaan opvullen... dan is hij misschien geen basisspeler meer. Maar zit hij er wel vast bij, maakt hij elke wedstrijd zijn minuten. En wie weet knokt hij zich dan toch wel weer gewoon terug, hè. Ik bedoel, zoals...
Toornstra kennende, als hij gewoon fit blijft, gaat hij ook gewoon weer, ook al bepaald slot in het begin van het seizoen van ik zet je ernaast. Die knok zich echt wel weer terug, dan ben ik inmiddels
al van overtuigd. Ik vind het er ook wel belangrijk bij Feyenoord dat we toch een beetje die identiteit blijven houden. Het rood-witte bloed dat stroomt, heb ik het idee, niet door elke speler heen. Hè. Er zijn wat spelers die hebben zoiets van 2 jaar en dan ben ik alweer weg. En Toornstra heeft dat echt heel erg. En daar hou ik wel van.
Ja, toch heb ik daar ook wel een beetje mijn twijfels bij de houdbaarheidsdatum van Toornstra. En weet je, als hij me logen straft, dan is dat 1, zien we dat allemaal van mijlenver aankomen, want dat doet hij altijd. En 2, ben ik alleen maar blij mee. Maar het is natuurlijk wel... Kijk, een van de mooiste anekdotes rondom Toornstra vind ik, dat toen hij pas bij Feyenoord kwam, en toen was hij al een van de fitste spelers van de competitie, dat ze toen ontdekten dat hij astma heeft. En toen hebben ze hem daar wat medicijnen voor gegeven. Toen was hij al helemaal bij alle conditietests de koploper.
Bizar, hè?
maar hij is natuurlijk wel een speler van wie de fitheid van heel groot belang is voor zijn bijdrage aan het elftal. En daarmee zeg ik inderdaad niet dat hij niet kan voetballen. Maar ja, als hij straks die explosiviteit een beetje verliest en dat loopvermogen, want dat komt nu eenmaal met de jaren een keer, dan vraag ik me wel af of zijn basistechniek en zijn traptechniek goed genoeg is om nog onbetwist basisspeler te zijn.
Nou, zijn traptechniek sowieso. Er is bijna niemand, ik denk alleen Berghuis die een betere trap heeft dan Toornstra. Die schiet ze er van alle hoek en stand in, man.
Ja, maar hij is ook geen Pirlo, hè? Die alleen maar een beetje hoeft te wandelen en dan even een balletje in de 16 legt.
Nee, ik
zat dat net even te kijken. Hè? Zijn doelpunten die hij gemaakt heeft voor Feyenoord, dat zijn er geloof ik 104. Daarvan heeft hij er...
Hoeveel?
104. Of in totaal in zijn hele carrière 104 goals. Dus niet alleen voor Feyenoord. Maar dat wat gewoon aangeeft dat 65% van de goals die hij maakt, die maakt hij in de tweede helft. Ja, dat geeft wat aan over die batterij, die extra batterij die hij in zijn rugzak ergens heeft verstopt. Weet je wel, want we noemen altijd Dirk Duracell. Of Duracell Dirk. Het is ook ondertussen wel Duracell Jens aan het worden, hoor.
Duracell Jens, ja. Ik vind dat nogal cijfers, ja. 65% is veel.
Ja.
En er zullen ook bronnen bij zijn dat hij is ingevallen misschien. Dus dat hij niet een hele helft er al heeft opzitten. Maar ik denk dat dat er niet zoveel zijn. Ja. Ja, hij, wat dat betreft, maar ik ben wel, ik snap wel wat Freek zegt. Bij mij is het ook meer, hoe noem je dat? De wens is de vader van de gedachte. Dat Toornstra het nog 3 jaar op of 4 jaar op deze manier vol kan houden. Maar hij moet het natuurlijk wel inderdaad niet alleen hebben van zijn paasjes en zijn wegsturen van de buitenspelers.
Hij wil ook, geloof ik, een functie in het voetbal en vooral bij Feyenoord. Hij wil bij Feyenoord wel hem, geloof ik, behouden, hè? In een andere functie naast zijn carrière.
Waarschijnlijk, hè?
Ja, precies. Ja. En weet je wel, dan denk ik, hij wil niet meer per se naar het buitenland. Dat wilde hij wel altijd. Nou, nu niet meer. En dan denk ik, ja, die jongen die gaat gewoon zo moeten richten in de 300 wedstrijden. Nou ja, het is echt een clubicoon aan het worden, weet je wel. Kijk, ik geloof, Johan, hoor mij nou. Freek, jij bent ontzettend fan van Jondal Thomasson. Weet je wel?
Ja.
Nou ja, hij heeft er gewoon al bijna 60 meer gespeeld dan Jondal Thomasson, weet je wel? Ja. In het Feyenoord shirt.
Ja, maar goed, kijk, het heeft natuurlijk ook een beetje... Zoiets heeft ook met impact te maken. Ik bedoel, hij heeft er 10 keer zoveel gespeeld als Guidetti, om er wat te doen. Ja. Maar ik denk dat heel veel supporters eerder Guidetti noemen als hun held dan Jens Toornstra.
Ja, nou, het held of clubicoon is misschien ook wel, zijn twee verschillende dingen. Hè?
Ja, precies. Kijk, clubicoon, niet, ja. Ik weet niet of ik hem een clubicoon vind. Maar ik vind wel dat... Nou, we hebben het in deze periode en we hebben het sowieso al een tijd lang als supporters met elkaar over welke kant Feyenoord op moet. Hè? Visietechnisch en dat al oude sterker door strijd en geen woorden maar daden, dat een beetje achterhaald is. Dat zoeken naar werkvoetballers, dat ons vaak meer kwaad dan goed oplevert. Johan heeft het daar volgens mij vorige week nog over gehad in de podcast. Maar... Volgens mij is Toornstra een perfecte blauwdruk van wat een Feyenoord voetballer die al die traditionele waarden in zich heeft vertolkt.
Mooi.
Maar tegelijkertijd wel geschikt is voor het moderne voetbal. Nou. Omdat hij al die eigenschappen, die mentaliteit, ook gewoon intelligentie binnen en buiten de lijnen, zijn basistechniek.
Ja, maar echt intelligentie,
Freek. Zijn multifunctionaliteit,
ja.
Want hij kan op al die posities uit de voeten en allemaal naar behoren.
Ja.
Dat totaalpakketje, dat is wat een Feyenoord voetballer zou moeten zijn. En ja, dan, je kunt niet 11 Toornstra's opstellen, maar ik denk dat je een heel eind komt, hoor. Door naar een wedstrijd die zomaar een typische Jens Toornstra-wedstrijd zou kunnen worden, hè, tegen het volgas voetbal van PSV. We spelen in Eindhoven. Begrijp ik. Maar het is de vraag natuurlijk of we überhaupt, als we straks ESPN aanzetten, iets van die wedstrijd gaan zien.
Want? Nou ja, of het wel uitgezonden wordt.
Bas Nijhuis fluit.
Oh.
Dus dan weet je dat de spotlights op hem gericht zijn.
Oh ja, en op Smit natuurlijk.
Ja.
Want die hebben altijd ruzie, toch? Ah, dat is wel een beetje het ding, hè?
Wel een beetje circus als ik daarnaar kijk. Ik vind het wel leuk ook, hoor. Die Bas Nijhuis, die komt om de 3 weken, geloof ik, bij Veronica en Seid. En dat is meestal als wij aan het opnemen zijn, dan moet ik het terug gaan kijken. Maar ik vind altijd wel lachen. Ik denk, ja, eerlijke scheidsrechter, weet je wel. Die jonkies die nu doorkomen, heb ik toch een beetje het idee van, nou. En die Bas Nijhuis, ja, hij laat iets te veel doorgaan, hè, soms. Hij
gelooft ook wel heel erg in zichzelf, hè.
Ik vind het een verschrikkelijke vent.
Ja, ik vind het echt. Ik vind het ook niet echt...
Hij is toch lekker uniek, man. Hij is toch lekker uniek, joh.
Ik zie nou weer... Ja, maar kom op. Laat de scheidsrechter vooral lekker de wedstrijd de hoofdrol laten spelen. En niet de grote meneer Nijhuis show ervan maken. Dat vind ik altijd zo scheidirritant bij hem. En nu zie ik wat mensen een beetje hoopvol misschien wel reageren. Van nou ja, Nijhuis tegen Schmid. Dan zal hij wel lekker in het voordeel van Feyenoord gaan fluiten. Of dan ontstaat er lekker... Dat kan ook enorm in je nadeel gaan werken natuurlijk. Laat ons gewoon lekker een topper spelen.
Ja, precies.
Je moet dat gedoe er helemaal niet bij willen hebben.
Nee, mee eens.
Het draait godverdorie om ons, hoor, als wij tegen PSV spelen. Niet om een of ander omhooggevallen trainertje uit Duitsland en een scheidsrechtertje uit bijna Duitsland.
Nee, ik ben het wel een beetje met je eens. Ik vind Nijhuis... Die wil heel graag zijn eigen stempel op een of andere manier toch drukken. Ofwel door hoe hij in de media doet, vervolgens door overal en ergens te gaan zitten. Of, ik weet niet. Hij is heel uniek gemaakt ook. Het is gemaakt allemaal. Het is geen authentieke...
Het ook wel een beetje, hè?
Het is, ja, precies. Het is helemaal geen authentieke vent, volgens mij.
Ik zit even na te denken, maar Freek zit vaak te klagen over Dick Advocaat. Vorig jaar moest Jaap Stam, dat was al de meest verschrikkelijke peenvogel van de wereld. Als wij die Roger Schmid voor de groep hadden staan, Freek. Nou, dan weet ik zeker, dan weet ik niet of hij nog in deze podcast had verschenen.
Oh jawel, nee, juist, want dan was het mijn missie geweest om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken, nee, natuurlijk.
Ik denk dat Arne Slot volgend jaar ook na 3 wedstrijden, als het niet goed gaat, gezien
nee, nee, is. Nee, 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 dat is gewoon echt niet waar. Ik heb best wel geduld met trainers, alleen dan moeten ze wel aantonen dat ze ergens mee bezig zijn.
Dit komt vanuit een diepere laag, kijk, denk ik. Jij hebt gewoon moeite met autoriteit. Straks... Dat is het, Freek.
Nee joh, houd toch op. Ik was met Van Bronckhorst altijd hartstikke geduldig. Maar ja, kijk, als je alles anders wil gaan doen, dat is prima. Je mag bij Feyenoord mag je best iets opbouwen, maar of bouw iets op, of zorg dat je presteert, en het liefst allebei natuurlijk. En Stam deed geen van beide, en Dick Advocaat doet momenteel ook geen van beide.
Nee, mee eens. Ben ik met je eens. Maar goed, dat is allemaal aflopende zaak natuurlijk.
Ja.
PSV precies. Uit, toppertje. Alhoewel, ja. Ja, toch wel. Hè? Dat is gewoon een topper.
Ja, kijk, ik geloof niet meer zo in plek 2. Nee. Ik weet dat Johan daar echt nog wel vol voor wil gaan.
Je heet Jopie Positivo, hè? Heet hij, hè?
Ja, precies. Maar laten we wel gewoon zorgen dat we deze winnen. Want wie weet wat er dan nog kan gebeuren. Zo is het ook wel weer. En bij PSV rommelt het momenteel natuurlijk.
Even één ding. Is Bijlo er weer bij?
Dat is de vraag, hè? Ja, dat is wel pech voor die vent, hoor.
Pech voor die vent? Keer... Ah, dat is geen pech meer. Als jij... Ja,
tuurlijk wel.
Hij heeft 42 wedstrijden gespeeld, hè. Sinds dat hij ooit zijn debuut heeft gemaakt bij Feyenoord. In 2018. In diezelfde periode is hij 51 wedstrijden geblesseerd geweest. Ja, dat is geen pech
meer. Ja, hij heeft sowieso 2 hele zware blessures gehad. En eigenlijk sinds hij terug is van die laatste... hij kreeg meteen weer een tik van die Willem II'er. En daarna bij AZ kreeg hij ook weer een tik. Op dat been waar hij geblesseerd aan was. Dus het is toch ook niet heel gek dat hij er nu weer niet bij is.
Even, de vraag was natuurlijk, gaat Bijlo spelen? Ik heb geen idee hoe het ervoor staat eigenlijk. En ook eerlijk gezegd niet heel erg zicht op wat hij nu mankeert. Behalve niet helemaal fit, maar wat dan?
Het maakt toch niks uit wat hij doet. Of hij de komende 70 wedstrijden goed speelt. Frank de Boer lijkt met die oogkleppen die hij nog steeds heeft alleen maar richting Amsterdam te gaan. Dan zat hij weer lekker onderuitgezakt... als een soort assistent-trainer van de Amsterdammers. Hè. Johan heeft trouwens een lekkere column over geschreven op onze website. Hè, met even het Calimero-hoedje opgedaan en eventjes zijn frustraties van zich afgeschreven. Dat is wel lekker.
Ja, en het geldt niet eens alleen voor Feyenoord, hoor, maar voor meer andere clubs. Maar het is vervelend dat je inderdaad als Bijlo en een goede reeks, wat hij al eerder heeft gehad natuurlijk, dat je dat wel heel erg moet gaan benadrukken in de media. En dat je er heel veel aandacht voor moet vragen. Wil de bondscoach daar een keer dat in overweging nemen? En als je een maand vakantie viert in Istanbul, dan word je wel opgeroepen gelijk. Daar hoeft niemand je te van overtuigen. Dus dat is inderdaad irritant.
Nee, ja, precies. En ook Geertruida en Malaas zijn nog geen enkele keer in beeld geweest. Terwijl ze toch echt, juist in wedstrijden waar het erom gaat, uitblinkers waren. Hè? Bijvoorbeeld PSV thuis was Geertruida fantastisch. Nou ja, hij staat weer in de basis, want zijn concurrent is geblesseerd.
Ja.
Dat wordt weer interessant om te zien of hij over die rechterflank weer zo kan gaan opstomen en zo beslissend kan gaan zijn.
Ik vind PSV Feyenoord altijd moeilijk te voorspellen, merk ik.
Nou, zal ik je dan nog even wat tijd geven? Want dan ga ik gewoon even naar de Insta, Rob.
Heerlijk, ja.
Insta Inspector.
Ja, ik weet niet of het jullie is opgevallen, jongens. Erkan Kukçu. Die heeft vaak, ik heb het vorige week nog gezegd, sokjes op 8:30. Hè? Mm-hmm. Wat denk je? Ja, misschien luistert hij wel gewoon. Had hij gewoon die sokken tot aan de knie, hoor. Ja, van mij hoeft het niet, want ik vond het wel leuk. En het zag er wel karakteristiek uit. En dat heeft hij ook even een tweetje aangeweid. Sokjes hoog. En nou ja, hartstikke leuk, toch?
Ja, top.
Ja, we beginnen matig, hè. We beginnen matig.
Ja, ja, ja. Langzaam op diesel.
Langzaam opbouwen. Nou, kijk, dit is dan niet officieel Insta. Het heeft wel op Insta gestaan, maar het komt eigenlijk uit het Feyenoord magazine. Maar die fotoshoot die onze gladiator Senesi heeft gehad, ja, met de fotograaf van het Feyenoord magazine, die had er zin in, denk ik. Hè?
Die was on fire.
Die was echt zijn bed uitgestapt met een soort missie van, ik ga eventjes naar de verkleedwinkel, ik haal daar alles wat ook maar met de gladiatorenstrijd te maken heeft, haal ik uit die winkel met een schild en met een zwaard. En die heeft dat hele stuk aan flarden geknipt, dat is niet te geloven. Droomparken trouwens, nog schitterend Gladgestreken.
Ja, dat zal wel contractueel bepaald zijn, inderdaad.
Gladgestreken, ja?
Ja, gladgestreken, dat kon je nog prima zien. Alles erover, het Feyenoord-logo was half aan stukken gescheurd, maar het Droomparken was nog prima te zien.
Mooi.
Dus eigenlijk kun je nagaan als ze in de Romeinse tijd bij die gladiatoren ook al shirtsponsors hadden gehad. Het was een gedoe geweest, man.
Ja, dat je dan zo...
Dat je wel iemand mag doodsteken, maar dan niet daar tussen zijn ribben waar dan Conficius pizza staat of zo.
Ja, nee, precies. Ja, ze hadden één regel. Je mag alles doen inderdaad. Ogen eruit persen, tegen de hoofd aan trappen, wat ja. je maar wilt. Maar inderdaad niet de shirtsponsor. Nee. Niet eens een krasje erop. Hè. Nou, maar dat zijn, als je het niet gezien hebt, ga eventjes naar de Insta van Marcos Senesi. Het zijn schitterende foto's. Half naakt toch... ook, hè. Sixpackje erbij, mooie tatoeages. Ja, het is echt een beer voor het oog.
misschien schat ik ons iets te hoog in, hoor. Maar herinner ik het mij goed dat wij die bijnaam een beetje hebben bedacht voor hem, Gladiator?
Ja, volgens mij hebben wij ooit een liedje voor hem gemaakt waar dat in voorkwam. Dus, of niet? Was dat niet het liedje?
Ja, we hebben dat toen in ieder geval wel besproken, dat er in voor zou moeten komen eigenlijk. Uiteindelijk hebben we dat veranderd in Warrior, geloof ik, omdat dat beter in de melodie paste. Maar...
Oh ja, Warrior, wel ja. Ja, Gladiator. Ja. Nee, ja, we kunnen het aan papa Senesi vragen, want die gooit die termen nog regelmatig in op de Twitter.
Precies, ja.
Ja, nou ja, het zou goed kunnen, hoor, Freek. Nou, we gaan gewoon lekker even door. Hebben jullie wel eens gehoord van Clubhouse?
Nee, vertel. Ja, dat word je mee doodgegooid.
Ja, daar word je mee doodgegooid. Hè. Dat is een soort van nieuwe... Ja, het is alleen maar voor iPhone-gebruikers, zeg ik even als allereerst. Dus dat is niet voor iedereen. Freek heeft, geloof ik, een Samsung. Nou, die kan er nog niet op. Het is een soort nieuwe social medium ding.
Ja.
Het is gewoon een soort bellen met elkaar in een heel groot groepsgesprek. En dan kan je dan, ik ga het niet helemaal uitleggen. In ieder geval, het zijn gewoon, je kan er naar luisteren, je kan er in meepraten.
Het is een beetje voor mensen die zichzelf heel graag horen praten, zoals wij. Alleen dan publiceren ze het niet, maar zijn ze te laf om dat te doen. Toch? Daar komt het een beetje op neer.
Ja, ja, te laf. Ik heb wel eens Erben Wennemars met Pek Zwolle heb ik helemaal tekeer horen gaan over het beleid. Dat vond ik echt schitterend. En ik weet niet of je Jan Roos kent.
Nee, maar kijk.
Ik heb dronken met Patty Bart, weet je wel.
Als je dat doet, Erben, wees dan ook een held. En zet dat gewoon... Zeg dat gewoon lekker in de Desaspereerd Nimmer podcast of zo.
Ja, of in de tegenstander.
Plaats van een beetje zo achter zo'n iPhone-muurtje. Baba, gedrag, man.
Ja, maar ik weet wel wat er komt. En dat is toch schitterend.
Ah, dit is leuk. Hè? Ja, je hebt All You Need Is Love, heb je. Je hebt Tinder. Maar als dat allemaal niet werkt, hè, je kan alles uit de kast halen. Kijk, tegenwoordig, de clubs zijn ook gesloten. Het wordt allemaal moeilijker voor mensen om aan een vriendin te komen. Dus wat dacht Ashraf El Bouchetawi, terwijl die op de bank zat bij Feyenoord, die denkt, joh, ik doe gewoon mee aan het koppelspel. Want er is een soort kamer, heet dat dan. Hè? Zo noem je dat dan, hè? Een kamer, een room. En daar hebben dat 117 mensen zaten erin. Nou, daar zie je echt allemaal de meest bloedmooie dames. Lina zie ik hier. Dien Balkan. Nou, die komt waarschijnlijk uit het Balkangebied. En Ashraf El Bouchetawi zat er ook in te wachten tot je aan de beurt kwam om wat te zeggen, hoor. En ja, hoor. Gekoppeld, hoor. Jazeker.
Oh, is die ook gekoppeld? Het is een heel raar gegeven dat je daar gewoon dat allemaal zo openbaar
Het is ook echt heel ongemakkelijk. Want je moet je even voorstellen, daar zit geen Robert en Brink bij die het even aan elkaar lult, hè.
Nee,
gewoon een soort Lina in dit geval. Die zegt dan gewoon van, heb ik hier Ashraf in de aanbieding? Ja, dan gaat hij...
Een soort veilingmeester.
Dan gaat hij zichzelf verkopen. Ja. Dan zegt hij,
wie biedt er één voor Ashraf? We gaan naar anderhalf voor Ashraf. Die meneer daar met dat blauwe shirt, 2 voor Ashraf.
Nee.
Gaat dat zo een beetje dan?
Nee, het zijn geen mannetjes. Oh. Nee, het zijn echt dan de dames die hem dan willen. Hè. Dus hij moet zichzelf daar gaan verkopen. Hij zegt, ja, ik ben 19 jaar, ik zit al 6 jaar op de bank bij Feyenoord. Ik heb toch al een schitterend mooi opscheertje, weet je wel. En toehappen dan, hè, die dames. Hè. Dus dat is allemaal goed gegaan. En nou ja, volgens mij was het... die danste echt letterlijk horizontaal door Horlepiep diezelfde avond nog. Al weet ik dat niet helemaal zeker. we gaan even door, jongens. Tony Trindade de Vilena. Natuurlijk oud Feyenoorder, maar... Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat je die natuurlijk niet meer de Insta kan halen. Zou natuurlijk onzin zijn. Nee... we hebben namelijk... Tony, die heeft een onderbroekenlijn uitgebracht. Ja, want die had steeds onderbroeken waar gaten in kwamen. Ken je dat? Dat je dan zeg maar zo'n onderbroek hebt... en na een tijdje komt er zo'n gat aan de onderkant. Ken je dat, Rob?
Ja, dat ken ik wel.
Dat is toch wel irritant. Sommige mensen zeggen dat je onderbroek gewoon te klein is dan. Andere mensen zeggen, nou ja, je moet gewoon naar een nieuw onderbroekenmerk. En die heeft dus een onderbroek... Ja, ik heb het ook niet verzonnen met de naam van zijn kindje. Dat kan toch niet? Future Emilio. Heeft hij die onderbroek alleen genoemd?
Ja. Maar die scheuren niet op de... die krijgen niet zo'n gat of zo. Was dat het idee dan?
Dat hoop ik dan maar, Freek. Ja, dat is toch wel de bedoeling.
Dus die hebben een versterkte filetnaad of zo.
Ja, precies. Ja,
komt, komt er dan ook een string in die lijn? De tongi Trindade Vilena?
dat zou zomaar kunnen, inderdaad.
Nou, ja. Dit is wel echt onderbroekenlol. heb je nog iets anders?
God, zo leren, Freek. Zo, je schrikt zo maar zo uit het mouwtje ook, hè?
Hey. Nou.
Nou ja, we hebben er nog wel eentje voor je. En deze vind ik zelf heel erg leuk. Kijk, Kukzu, gewoon nog een keertje. We begonnen met Kukzu, we eindigen met Kukzu. Die heeft, ja, ik zag een foto voorbij komen. Ik denk, als dit bij hem thuis is, dan heeft hij het glazen huis van 3FM, wat ze jarenlang hebben gedaan, heeft hij gewoon, gewoon gekaapt en in Haarlem neergezet. Alles van glas. Een trap van glas, deuren van glas, de trapleuning van glas. Nou ja, het lijkt naar zijn outfit dan niet. En hij komt er als een soort Tina Turner.
Dat zit een beetje ongemakkelijk, hè?
Hij komt er als een soort Tina Turner van die trap afgewandeld, weet je wel. Terwijl hij nonchalant op zijn telefoon kijkt met een hoodie over zijn kop heen. Ja, het heet alles, deze foto. Het is echt schitterend. En dan maar hopen dat het niet Bijlo is en de man van glas is. Dat hoop ik dan nog wel. Maar Erkan Kukzu, jongens, dat is een fenomeen op de sociale media sinds die herboren is.
Mooi.
Nou, mooi. Binnen en buiten de lijnen de spelmaker dus.
Ja, schitterend. Schitterend. Ik heb wel zin in een koppelspel nu, merk ik.
Ja?
Ja?
Ja, ik heb er zelf niks aan, maar op Dina, de hoogste
Dina,
beetje...
Nee, maar Dina, zeg, die is er wel helemaal klaar mee, hoor. Na 24 dagen, kan ik je vertellen.
Ik maak me wel een beetje zorgen, want we weten natuurlijk dat Arnesen een beetje transfervrij en via dat soort apps allemaal op zoek moet naar spelers. Maar hij gaat toch straks niet met in dat koppelspel op Clubhouse... met de nieuwe Uroš Pajić aankomen, neem ik aan.
Dat zou mooi zijn. Dat ze gewoon iedereen die ze niet meer aan de straatstenen kwijt kunnen, dat ze die in een clubhuis gooien. Met een paar zaakwaarnemers erin en een paar technische directeuren. En had ze vissen maar lekker.
Ja, nou, dan heb je straks Dirk Lucassen ineens.
Nou,
waarschijnlijk.
Schitterend. Ja, dat is dan al heel wat als je die er waarschijnlijk uitvist. Maar goed.
Rob, wat gaan we doen zondag?
1-2 winnen. Heel echt loeispannend. Nou, ik ga in extremis. En Berghuis gaat het doen. Oldschool Berghuis gaat het beslissen voor ons. We komen 1-0 voor. Beetje à la AZ, hè? Voetballen goed in de eerste helft. Dan komt PSV toch nog langzij. Maar we geven dit keer de moed niet op. En we laten ons niet gek maken door een tactisch wijzigingetje van Roger Smit. Want die spelers snappen niet wat ze dan moeten doen van PSV, namelijk. En Berghuis, echt, ik denk letterlijk, eindelijk is in blessuretijd. 1-2.
Oh, is dat lekker. Zeg. Een topduel winnen in blessuretijd. Dat is voor mij de laatste keer gebeurd in die bekerwedstrijd tegen Ajax toen, weet je nog wel. Die 1-0, ja, Veldman.
Ja, zeg maar nog wel wat, ja.
Ja, precies. Nee, ik ga met je mee dat we gaan winnen. En dat is niet op basis van dat ik nou zoveel vertrouwen heb in Feyenoord. Normaal gesproken in uitwedstrijden altijd lastig. Hè? Maar tegen PSV... zit ik altijd op de een of andere manier toch wel wat lekkerder. Want Feyenoord heeft altijd de geest in Eindhoven. En Bottergien gaat hem weer maken. Die heeft een soort patent op belangrijke doelpunten in Eindhoven. Die gaat gewoon weer... ik denk dit keer met een schot van 30 meter.
Heeft er ooit één gemaakt?
Nee, hij heeft er vorig jaar ook. En die in de belangrijke kampioensstrijd. Daar begon eigenlijk die hele titelstrijd. Kwam iedereen om elkaar heen staan na afloop. Dat was een hele belangrijke goal. Hij gaat er nu eentje maken, maar nu van een meter of 30 gewoon. Ja, mislukt, verdwaald schot. Kruising, boom.
Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb... Jij zegt 1-0 dus, Wes? Of 0-1?
Ja, 0-4 kan ook.
Oh ja, oké. Okay.
Maar het wordt wel spannend.
Dat niet. Nee, dat zeg jij. Dat zeg jij, hè?
Oké.
Nee, ja... Het is, wat ik zeg, je moet hopen dat het niet de grote Bas Nijhuis-show wordt. Ik zou trouwens dus inderdaad Mark Diemers niet opstellen, want dat is ook geen vriendje van Nijhuis. Was dat tegen Utrecht thuis, dat hij alleen maar de hele wedstrijd op de grond lag en dan aan Nijhuis ging vragen wanneer hij een keertje ging fluiten?
Ja,
dat moet je natuurlijk bij hem niet doen. Ik heb zo'n voorgevoel. Dat 1-2 best wel eens zou kunnen kloppen, Rob.
Ja,
maar ik heb het idee dat Kukzu gaat scoren door een vrije trap die als voorzet is bedoeld, die gewoon door niemand wordt aangeraakt en erin stuitert.
Dat is dat ook, denk ik. Dat zijn
en dan staat en Vogo toevallig op dat moment net bij de cornervlag, of niet?
Ja, is, weet ik veel waar die staat. Die is denk ik eventjes in de koppelgroep op Clubhouse of zo bezig met zijn telefoon.
Nee, die hoorde natuurlijk vanaf de zijlijn. Dat was ook een beetje een blessuretijd, dit geval waar jij nu schets spreekt. Die hoorde vanaf de zijlijn mee naar voren. Maar dat riep Dick, alleen ja, dat wist mijn Vogo niet dat Dick dat riep.
Even één ding trouwens, aanwijzingen van de zijkant. Die onze nieuwe vriend, nou doe ik het zelf ook, ik ben even zijn naam kwijt. Die van Jong AZ is geweest, weet je wel, die hulptrainer. Stam. Ja, Koen Stam. Nou ja, dat doe ik het zelf ook een beetje omdat ik zijn naam kwijt was, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Die wordt echt overal belachelijk gemaakt, hè. Of het nou in de Dik voor Mekaar podcast is, of bij Veronica en Seid, of door Dik Advocaat zelf heb je het idee, hè, hoe die naam kijkt. Je hebt het vorige week zelf gezegd erop in de podcast.
Die jongen?
Ja, die jongen, zei die op de... En hoe die hem ook aankijkt, echt zo van, ik neem hem niet serieus. Ja, dan kan die wel zo'n boekwerkje hebben, maar ik vind één ding vind ik daarover. Dat hou ik kort. Ik vind, als jij... Alle clubs in de wereld neemt, die hebben allemaal zo'n heel boekwerk met tactieken en aanwijzingen voor spelers. Zou het dan niet heel erg ouderwets zijn om te zeggen, nou, we gaan even naar Dick Advocaat luisteren en wat die jongen die er verstand van heeft te zeggen heeft, dat nemen we niet serieus. Pleurtig op, man. Ga gewoon met je tijd mee.
Ik vind dit echt de spijker op zijn kop, Wes. Ik zou zeggen, ik ben blij dat er een keertje iemand met een plan op de bank zit, want dat hebben we het hele seizoen nog niet gezien namelijk. Je kunt tegen Twente niet winnen, je kunt tegen Groningen niet winnen. Hoe vaak hebben we niet naar tactische blunders zitten kijken tegen Heerenveen? En dan komt er een keertje iemand die ervoor doorgeleerd heeft en is het, ach, laat die lekker hobbyen met zijn videoanalyses en zo. Ja, weet je, als je dan toch zo graag cynisch doet over dat straks Slot komt en dat we iets anders gaan doen en dat we dan met een plan gaan werken aan de ontwikkeling van de ploeg. Dat zal toch wel weer mislukken, want dat hoor je dan ook vaak. Want daar komt er weer eentje, hoor, die het allemaal beter
weet. Nee, maar kom
nou, ja, ik zie niet dat Dick Advocaat het beter weet dan die Stam, hoor. Ik ben blij dat er een keertje iemand met zo'n boekwerk staat. Heb je helemaal gelijk in, Wes. Ja. En ik hoop dat hij dit seizoen nog veel van dat soort aanwijzingen kan geven. Want dan dwarrelt dus inderdaad allereerst die vrije trap van Kuxu erin. En dan vervolgens, bij het volgende dode spelmoment, ook in blessuretijd... Dan geeft Geertruida die kopt de bal terug. En dan loopt Bojanic er tegenaan met zijn rechter tepel. En dat komt gewoon door de goede positionering. Omdat Stam al die variantjes klaar heeft.
Kijk, lekker. Nee, goed punt, Wes. Helemaal met je eens. En ik heb ook nog één boodschap.
De patrons.
De nieuwe patrons.
Dat zijn er weer miljoenen, hè?
Ja, maar ik ga... Ja, wegens tijdgebrek, we zitten er bijna doorheen. Ga ik er maar twee noemen.
Oké.
Okay. Ja. En dat zijn deze week Kim van den Berg en BZN.
BZN?
Nou, hij heet Bas, maar hij heeft geen achternaam, dus ik dacht, Bas zonder naam, toch wel grappig. Hè? Geintje op zijn tijd.
Bas, welkom Bas.
Bas, welkom. Kim, ook welkom. Jullie gaan er hopelijk van genieten van je lidmaatschap. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar van dat je erbij hoort en zo. Tof.
Welkom bij de club.
Welkom bij de club. En hopelijk zie ik jullie... Of wie hier dan ook zit volgende week, weten wij eigenlijk nog niet. Met een hele dikke smaal, omdat we met drie puntjes terug uit Eindhoven zijn gekomen.
Het moet kunnen, hè? Het zijn altijd van die gekke wedstrijden daar. Goed gevoel erover, gek genoeg. Ik weet niet of dat nou komt door die 6-0 tegen VVV, maar als speelt Feyenoord een jaar lang kut, dan kan het daar zomaar ineens fantastisch zijn.
Meens.
Goed, man.
Tot volgende week.